De kerkenraad heet u en jullie van harte welkom in deze dienst en begroet tevens hen die via de kerktelefoon met ons verbonden zijn. In deze dienst gaat dominee De Groot uit Dordrecht voor. In de avonddienst om 6:30 hoopt dominee Van Vuren uit Amstelveen voor te gaan. Agenda. We heten vanmorgen in het bijzonder het Dabar-team van de camping te Stavenissen en ook de campingpastor van harte welkom in deze dienst. Na de dienst is er voor de gemeente gelegenheid om tijdens het koffiedrinken in de Wingerd kennis met hen te maken. Laten we dit werk ook gedenken in onze voorbeden. Mededeling. Namens het Dabar-team wordt u medegedeeld dat na de dienst bij de uitgang gebedbriefjes worden uitgedeeld met gebedspunten voor hetgeen zij de komende 2 weken op de camping willen doen. Geboorte. Op 6 augustus werd het gezin van Ivo en Barbara Soeters, Molenweg 17 te Oud-Vossemeer, verblijd met de geboorte van een zoon en broertje, Jean-Luc Driek. Roepnaam Jean-Luc. We willen hen gedenken in onze voorbeden. De collecte, diaconaat, kerkvoogdij en het restauratiefonds. De kerkenraad wenst u allen hier en thuis een gezegende dienst. We zullen nu samen zingen Psalm 10, vers 1.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. O God, verlos mij uit de nood, red toch door uw naam mijn leven. Wij gaan zingen van Psalm 54, het eerste vers, Psalm 54, vers 1. Stellen wij ons nu onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet en zingen daarna van Psalm 34, het 11e vers, de Heer verlost en spaart zijn volk dat op zijn hulp vertrouwt. Het is het 11e vers van Psalm 34 na de lezing van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God die u uit Egypteland uit de diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor u niet buigen, noch gaan dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Amen. Schriftlezing vindt in het Oude Testament, 1 Samuel 22. 1 Samuel 22. Toen ging David vandaar en ontkwam in de spelonk van Adullam. En zijn broeders hoorden het. En het ganshuis zijns vaders en kwamen derwaarts tot hem af. En tot hem vergaderde alle man die benauwd was en alle man die een schuldeiser had en alle man wiens ziel bitterlijk bedroefd was. En hij werd tot overste over hen, zodat bij hem waren omtrent 400 mannen. En David ging vandaar naar Mispa der Moabieten. En hij zei tot de koning der Moabieten, laat toch mijn vader en mijn moeder bij u uitgaan totdat ik weet dat God mij doen zal. En hij bracht hem voor het aangezicht van de koning der Moabieten. En ze bleven bij hem al de dagen die David in de vesting was. Doch de profeet Gad zei tot David, blijf in de vesting, niet ga heen. En ga naar het land van Juda. Toen ging David heen en hij kwam in het woud Gered. En Saul hoorde dat David bekend geworden was. En de mannen die bij hem waren. Saul nu zat op een heuvel onder het geboomte te Rama. En hij had zijn spies in zijn hand en al zijn knechten stonden bij hem. Toen zei Saul tot zijn knechten die bij hem stonden, hoor toch gij zonen van Jemini. Zal ook de zoon van Uzi u al te gaderakkers en wijnbergen geven? Zal u allen tot oversten van duizenden en oversten van honderden stellen? Dat gij u allen tegen mij verbonden hebt en niemand voor mijn oren openbaart dat mijn zoon een verbond gemaakt heeft met de zoon van Uzi. En niemand is onder u die het wee doet van mijnentwege. En die het voor mijn oor openbaart. Want mijn zoon heeft mijn knecht tegen mij opgewekt tot een lagenlegger. Gelijk het in deze dag is. Toen antwoordde Doeg, de Edomiet die bij de knechten van Saul stond en zei. Ik zag de zoon van Isi komende ten op tot Achimelech, de zoon van Aite. Die de heren voor hem vraagden en gaf hem teerkost. Hij gaf hem ook het zwaard van Goliath, de Filistijn. Toen zond de koning heen om de priester Achimelech, de zoon van Ahitub, te roepen en zijn vaders ganse huis, de priesters, die ten op waren, ze kwamen allen tot de koning. En Saul zei, hoor nu, gij zoon van Ahitub, en hij zei, zie, hier ben ik, mijn heer. Toen zei Saul tot hem, waarom hebt gij samen u tegen mij verbonden, gij en de zoon van Isi? Mits dat gij hem gegeven hebt brood en het zwaard en God voor hem gevraagd dat hij zou opstaan tegen mij tot een lage legger gelijk het in deze dagen is. En Achimelech antwoordde de koning en zei, wie is toch onder al uw knechten getrouw als David? En des konings schoonzoon en voortgaande in uw gehoorzaamheid en is eerlijk in uw huis. Heb ik heden begonnen God voor hem te vragen dat zij verre van mij. De koning legt op zijn knecht geen ding, nog op het ganshuis mijns vaders, want uw knecht heeft van al deze dingen niet geweten, klein of groot. Doch de koning zei, Achimelech, gij moet de dood sterven, gij en het ganshuis van uw vader. En de koning zei tot de trawanten die bij hem stonden, wend u en dood de priesters van de Heere. omdat hun hand ook met David is en omdat zij geweten hebben dat hij vluchtte en hebben het voor mijn oren niet geopenbaard. Doch de knechten van de koning wilden hun hand niet uitsteken om de priesters van de Heere aan te vallen. Toen zei de koning tot Doeg: Wend gij u en val aan op de priesters. Toen wendde zich Doeg de Edomiet en viel aan op de priesters en doodde te dien dagen 85 mannen die de linnen lijfrok droegen. Hij sloeg ook Nob, de stad van deze priesters, met de scherpte van het zwaard van de man tot de vrouw, van de kinderen tot de zuigelingen, zelfs de ossen en de ezels en de schapen sloeg hij met de scherpte van het zwaard. Doch een der zonen van Achimelech, de zoon van Ahitub, ontkwam, wiens naam was Abjatar. Die vluchtte David na, en Abjatar boodschapte het David dat Saul de priesters des Heeren gedood had. Toen zei David tot Abjatar: Ik wist wel te dien dagen, toen Doeg de Edomiet daar was, dat hij het voor zeker Saul zou te kennen geven. Ik heb oorzaak gegeven tegen al de zielen van uw vaders huis. Blijf bij mij, vrees niet, want wie mijn ziel zoeken, die zal uw ziel zoeken, maar gij zult met mij in bewaring zijn. Amen. De tekstwoorden vindt u in de eerste 5 versen van 1 Samuel 22. 1 Samuel 22, de versen 1 tot en met 5, toen ging David vandaar en ontkwam de spelonk van Adullam en zijn broeders hoorden het en het ganse huis zijn vaders en kwamen derwaarts tot hem af en tot hem vergaderde alle man die benauwd was, alle man die een schuldeiser had, alle man wiens ziel bitterlijk bedroefd was. En hij werd tot oogst over hen, zodat bij hem waren omtrent 400 mannen. En David ging vandaar naar Mispa der Moabieten en hij zei tot de koning der Moabieten: Laat toch mijn vader en mijn moeder bij u uitgaan, totdat ik weet wat God mij doen zal. En hij bracht hem voor het aangezicht van de koning der Moabieten. En zij bleven bij hem al de dagen die David in de vesting was. Doch de profeet Gad zei tot David: Blijf in de vesting, niet ga heen en ga in het land van Juda. Toen ging David heen en hij kwam in het woud Gered. Tot zover. Bidden wij de Heere om zijn zegen. Heere, aan uw zegen is alles gelegen. Daarom slaan wij onze ogen op u, omdat u ons genade zou schenken. De genade om dit woord te verstaan met ons hart. Daartoe is de bediening van uw Heilige Geest onmisbaar nodig. Al degenen die u mogen vrezen weten het, dat ze zonder u niets kunnen doen, ook niet luisteren naar de verkondiging van uw woord. En wat een zegen is het als we mogen luisteren, als we worden meegenomen door het woord der prediking. Als we onder dat woord mogen zitten, als tot ons persoonlijk gesproken. Mijn schapen, zegt u, kennen mijn stem. Zo dat woord te mogen horen en gehoorzaam. Eruit te leven, erbij te leven, er mee te leven. En als wij die stem van u nog nooit hoorden, laat dat dan vanmorgen gebeuren. Door de kracht van woord en geest. Naar uw eigen belofte dat doden zullen horen de stem van de Zonen Gods. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Mogen we vanmorgen ook voedsel aangereikt krijgen voor onze ziel. Dat onze monden wijd open mogen gaan. Opdat ze naar uw belofte vervuld zullen worden met het goede van uw huis en het heilige van uw paleis. Dat niets de loop van uw woord zal hinderen, nog in spreken, nog in luisteren. Gedenk ons zoals we hier mogen zijn. U kent ons, u weet van onze persoonlijke noden. Heer, ontferm u naar de grootheid van uw barmhartigheid. In de spelonk van Adullam kwamen mensen die benauwd waren, bitterlijk bedroefd, een schuldeiser hadden. Het is een beeld van De schuilplaats die wij bij de Heere Jezus Christus mogen zoeken en vinden. En geef dat Hij ook vanmorgen zo nabij mag zijn, dat niemand van ons buiten de schuilplaats Jezus Christus zou kunnen. Want wie in de schuilplaats des Allerhoogst is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Gedenk ook hen die met ons verbonden zijn, hier in de gemeente zelf, maar ook wereldwijd. Dat evangelie mag inderdaad uitgaan in de gehele wereld. En we mogen ook weten dat vele duizenden kilometers verder datzelfde woord, diezelfde kracht, weerklank mag vinden in de harten van verloren mensen. Zodat het koninkrijk van u mag worden uitgebreid, ook door de moderne media die u gegeven hebt. Heere, maak het wel vanmorgen, dat niets de loop van uw woord zal hinderen. Dat het mag zijn tot eer van uw naam en tot zegen van de gemeente. Om Jezus wil. Amen. U mag nu uw gaven geven. De doeleinden zijn u zojuist bekendgemaakt. En we gaan samen zingen van Psalm 89, vers 2 en 9. Wij noemen nu Psalm 89. Allereerst het tweede vers. Ik heb dit was uw taal een vast verbond gemaakt met mijn gunsteling. En ook het negende vers. Gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had. Ik heb in een held voor Israël hulp beschoren. De versen 2 en 9 van Psalm 89. Thank you. gemeente David, de man naar Gods hart, zo kennen we hem. Uitverkoren om koning te zijn over heel Israël. We hebben het zojuist ook gezongen. Ik heb een held voor Israël hulp beschoren, uit het volk verhoogd. Hem heb ik uitverkoren en dan met name genoemd. Ik heb David, mijn knecht, mijn gunsteling gevonden. En hem met heilige zalf aan mij en het rijk verbonden. Gezalfd dus door de Heilige Geest. En dat is de geest van wie we lezen als David door Samuel tot koning gezalfd wordt. En de geest des Heren werd vaardig over hem van die dag af en voortaan. En nu moet je eens kijken wat er gebeurt. David uitverkoren om koning te zijn. Gods gunsteling, Gods lieveling, die moet van schuilplaats naar schuilplaats vluchten. Hij is net als een veldtoen op de berg opgejaagd wild. Dat leert ons dit, dat Gods kind zijn dus niet wil zeggen dat wij automatisch een stil en gerust leven zullen leiden. Uit de levensgeschiedenis van David blijkt zelfs het tegenovergestelde. Wat is het waar geworden in zijn leven? Veel rampen, veel wederwaardigheden zijn des vromen lot. Maar ook uit die alle red hen God. Want het eerste wat ons opvalt in onze tekst, eerste vers van 1 Samuel 22, is dat hij ontkomen is. Zo is het gegaan. Hij is op het nippertje weliswaar ontkomen uit de grijpgraven van Saul. Saul zat hem voortdurend achterna. In 1 Samuel 19 kunnen we lezen, Saul was Davids vijand al zijn daar. En keer op keer horen we hoe Saul van plan is om David te doden. Moet je je voorstellen wat een bange dreiging dat geweest is voor David. Altijd maar de dreiging van de dood boven je hoofd. En nu is David nog maar net ontkomen uit Filistijnenland. Nadat hij zich eerst door een list bevrijd heeft. Hij heeft zich daar aangesteld als een zwaar gestoorde, zoals u weet. En nu ontkomt hij dus, zo lezen we in Adullam. Dat is een oude Canaanitische vestingstad gelegen tussen Gat en Bethlehem in het land van Juda. En bij die stad Adullam bevindt zich een uitgebreid grottenstelsel. Een uitgelezen plaats natuurlijk om je te verbergen voor de vervolgwoede van Saul. Er staat hier, toen ging David vandaar. Dat betekent dat hij vanuit de Filistijnse stad Gat naar de vlakbij gelegen grotten van Adullam is gegaan. Hier de spelonk van Adullam genoemd. Maar zo zeiden we al, onderdeel uitmakend van een groot grottencomplex. Het is wat om in onderaardse holen te moeten leven. David moet in het vervolg verkeren in spelonken waar de doden werden begraven. Calvijn zegt, de beproeving van David is wel heel zwaar geweest. Hij moest tot zijn levensbehoud als in het graf binnengaan. Wij leven in de lucht en in de gemeenschap van mensen, zegt Calvijn. Maar David moest zijn leven gaan slijten in onderaardse plaatsen, uitgesloten van de levensgemeenschap van mensen. Zo staat het er dus voor. En dan zou je aan hem willen vragen. David, hoe ben je daar nou onder gesteld? Toch? Je bent gezalfd om koning te worden over heel Israël. En nu moet je als een mol onder de grond leven. Nou, we mogen precies weten wat er leeft in het hart van David. Twee psalmen heeft hij gedicht in de spelonk van Adullam. Psalm 142 en Psalm 57. En dan beperk ik me vanmorgen alleen tot die 57e psalm. We kennen dus nu zijn situatie, de doodsdreiging van Saul. Net ontkomen, gevlucht in het grottenstelsel van Adullam. Voorlopig zal hij daar moeten blijven, wil die uit de handen van Saul blijven. En dan hoor ik in Psalm 57 dit. Een gouden kleinood van David voor de opperzangmeester, als hij voor Sauls aangezicht vluchtte in de spelonk. Let alleen daar al eens op. Een gouden kleinood. Die psalm is dus een kostbaar sieraad. En dat wil hij geven aan heel zijn volk. Iedereen moet weten wie de Heere voor hem is in deze bizarre omstandigheden. Heel de wereld moet het weten. Zelfs wij mogen het weten. Afkomstig uit de wilde heiden, van God gescheiden, maar door Gods genade in aanraking gebracht met zowel het Oude als het Nieuwe Testament. En wij mogen nu vandaag horen wat David doorleeft daar onderaards in de grotten van Adullam. En wat blijkt nu? Wat weet hij zich afhankelijk van zijn God? Ik hoor hem bidden. Wees mij genadig, o God, wees mij genadig, want mijn ziel betrouwt op u. En ik neem mijn toevlucht onder de schaduw van uw vleugelen, totdat de verdervingen, dat zijn de doodsdreigingen, voorbij gegaan zullen zijn. Dus onder de grond, als een vluchteling. Maar wat blijkt, hij verkeert daar. Zo zegt hij het zelf. Ik neem mijn toevlucht onder de schaduw van uw vleugelen. Hij verkeert daar onder de vleugelen van de Heere. Een teerder beeld kun je niet bedenken. Als een kuiken schuilen onder moeders vleugels. En hij blijft er zitten, zegt hij. Ja, wat dacht je? Zo beschermd, zo veilig. Hij blijft er zitten totdat de doodsdreigingen zijn overgegaan. En dan schittert zijn geloof. Dat is ook al een gouden kleinood. Hij zegt in Psalm 57, ik zal roepen tot God, de Allerhoogste, die het aan mij voleinden zal. Hij zal van de hemel zenden en hij zal mij verlossen, te schande makende degene die mijn ziel zoekt op te slokken. God zal zijn goedertierenheid en zijn waarheid zenden. Wat een geloof, gemeente. En dat hij het buitengewoon moeilijk had, dat blijkt al uit het vervolg van die psalm, want dan zegt hij, mijn ziel is in het midden van de leeuwen. Ga er maar aan staan. Roofdier. En ik lig onder stolkenbranden. Dat wil zeggen, ik lig onder zwaar vuur, onder spervuur. En dan kwalificeert hij die mensen. Welker tanden zijn, zegt hij, spiezen en pijlen, dat ziet op het roofgedierte. En hun tong als een scherp zwaar. Dat is dat spervuur van vijandschap, dat met name door Doeg de Edomiet, over wie we het zo nog gaan hebben, wordt geuit. En dan, wat is dat heerlijk om te zien, dan blijkt deze man, onder die omstandigheden die we zojuist geschetst hebben, zo goed gesteld te zijn, dat hij Psalm 108 gaat dichten. Want in Psalm 57... vinden we Psalm 108 al verwoord. En nou weet ieder kind in de kerk wat David daar zit te zingen. Onderaards, mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Ik zal zingen voor de opperheer. Ik zal psalmen zingen tot zijn eer. Hoor maar, letterlijk staat het zo in Psalm 57. Mijn hart is bereid, o God. Mijn hart is bereid. Ik zal zingen, ik zal psalm zingen. Waak op, mijn Heer, waak op, gij luitenharp. Ik zal in de dageraad opwaken. Ik zal u loven onder de volken, o Heer. Ik zal u psalm zingen onder de natiën. Want uw goedertierenheid is groot. Tot aan de hemelen. En uw waarheid tot aan de bovenste wolken. Verhef u boven de hemel, o God. Uw eer. Zij over de ganse aarde. Nou, wie weet zijn er in Tolen wel mensen die ook onder buitengewone moeilijke omstandigheden verkeren op dit ogenblik. En dan mag je hier horen wat genade vermag. Dat zelfs in de grootste smart je hart in de Heer gerust mag blijven. Ja, dat je zelfs mag lof zingen. In de nacht, nou ziende, op dat grote wonder wat zich hier voltrekt. wil ik u vragen om nu eens van harte, denkend aan de nood waarin David verkeert, met elkaar deze psalm van harte te zingen. En we gaan die psalm nu zingen. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Zingen wij psalm 108, vers 1. David, David, hoe kun je het allemaal doen? Wel uit kracht die God verleent, alle roem is uitgesloten. Dit zingen in de nacht, om het zo te zeggen, is alles vrucht van het werk van de Heer Jezus Christus. Want David mag zingen van verlossing. De Heere heeft hem verlost uit al zijn benauwdheden. Maar hoe is dat nu gegaan met die dierbare borg en zaligmaker, Jezus Christus, die uit de lenderen van David geboren zou worden? Wij weten dat er uiteindelijk voor hem, voor de Heer Jezus Christus, geen verlossing voorhanden blijkt. Al zijn kermen en zuchten en roepen zouden vruchteloos blijken. En toch, en dat is het bijzondere van die grote opperzangmeester Jezus Christus. Hij zong het hoogste lied. Hij is zingend zijn bitter lijden en sterven tegemoet gegaan. In de paaszaal, in de nacht waarin hij verraden werd, klinkt het groot halleel, de psalm 113 en 118. En dan zingt hij zijn discipelen voor en zijn discipelen, dat weet u, die staan voor de ganse kerk van de Heer. Onze heiland en zaligmaker Jezus Christus heeft ons voorgezongen juist zijn bitter lijden en sterven tegemoet, opdat zijn kerk hem daarin zou volgen. En dan hoeven we hem alleen maar na te zingen, gemeente. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. Wie had nou gedacht dat u zomaar ineens psalm 108 zou gaan zingen? En dat terwijl de omstandigheden naar de menselijke maatstaven genomen totaal geen psalm waard was als het ware. Maar we hebben het gehoord hoe daar die lof des Heren uit het hart van David naar de hemel mag reiken. En nu heeft de Heer Jezus precies hetzelfde gedaan. Wij lezen, als het Pascha gevierd is, als het avondmaal is ingesteld, en als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de Olijfberg. Dan gaan ze naar Gethsemane. En wat is dan de laatste psalm die onze heiland zingt? Psalm 118. En dan zou ik alleen dat laatste kroepet, ik ga het niet helemaal zeggen, maar dan zingt hij. Met de dood voor ogen. Met het oordeel van God over u en mijn zonde voor ogen. Met de Godsverlating voor ogen. Laat ieders Heere goedheid loven. Want goed is de Oppermajesteit. Wat leeft er nou in je hart met het oog op hem gebeend? Want daar gaat het nu om. Als die mensen, die jonge mensen, straks hun evangelisatiewerk mogen doen en ze mogen deze heiland in het vizier hebben, dan kun je zingen. Ik wil zingen van mijn heiland. Van zijn liefde wondergroot. Hoe hij stierf voor mij aan het kruis houdt en mij redde van de dood. Maar nu terug naar David. Hij zingt dus uit kracht die God hem verleent, hebben we gezegd. En dan mogen we zien wie ten diepste die krachtbron is. Dat is de Heer Jezus Christus. En nu heeft hij zo in die spelonk verkeerd in het geloof dat God zijn pad kent en dat de Heer hem zal verlossen. Maar ondertussen, laten we het niet vergeten, zit hij wel in die kille duisternis van het ondergronds. Een perfecte schuilplaats, dat is zeker waar, onzichtbaar. Denk maar aan de Taliban in Afghanistan. Hè? Al jaren houden ze zich schuil in die talloze grotten van de rotsen in het gebergte daar. Maar David heeft zich nog maar net verborgen in het onderaardse. Of zijn broers nemen daar op een of andere wijze kennis van. En dan lezen we in ons vers. En zijn broers hoorden het en het ganse huis zijn vaders en kwamen derwaarts af. Dat wil zeggen dat ze dus vanuit Bethlehem, wat hoger gelegen was als de spelonk van Adullam. U weet, Israël is een heuvelachtig, bergachtig landschap. Bethlehem lag hoger, dus ze reizen af naar Adullam vanuit Bethlehem. De hele familie van David breekt op. Dat is wat geweest en wij lezen dat eventjes vlug weg. Maar ze moeten gewoon weg. De dreiging van Saul is kennelijk zo groot. Dat ze allemaal uit Bethlehem gaan vertrekken. Om een schuilplaats bij David te zoeken. Dus de angst voor Saul die moet wel heel ernstig geweest zijn. En dat Saul tot werkelijk alles in staat was. Dat blijkt wel uit het hoofdstuk dat we gelezen hebben. U hebt het ook wel met huiver gelezen, denk ik. Onvoorstelbaar dat dit soort dingen kunnen gebeuren. Want wat blijkt, priester Achimelech, bij wie David hulp had gezocht, bij wie die brood had gekregen en van wie die zwaard gekregen had van Goliath. Die is genoemd door Doeg de Edomiet. Saul beklaagt zich erover dat er niemand is die naar hem omkijkt van degene die hem volgt. Waarom hebben jullie dat allemaal niet tegen mij verteld? Hij had ervan gehoord enzovoort. Hij vertrouwt ze niet en dan, ja, dan komt Doeg de Edomiet. En die zegt, zo en zo is het gegaan. Ik heb David daar gezien, daar ging meeleggen en hij heeft brood gekregen en het zwaard. En hij plaatst dat in het teken van het feit dat dat alles geschiedde met het oogmerk om Saul kwaad te doen. En er was geen sprake van, dat weten we allemaal. En dat wist Doeg ook. Maar hij loog erom tegen de koning. En als dan Saul zo kwaad is, dat hij zegt dat het hele huis van Achimelech uitgeroeid moet worden, dan blijken al die andere mensen daar niet toe bereid te zijn. En dan zegt Saul tegen Doeg, wend gij u en val aan op de priesters. Toen wendde Doeg de Edomiet en viel aan op de priesters en doodde in die dagen 85 mannen die de linnen lijfrok droegen. Hij sloeg ook Nob, de stad van deze priesters, met de scherpte van het zwaard van de man tot de vrouw, van de kinderen tot de zuigelingen, zelfs de ossen en de ezels en de schapen sloeg hij met de scherpte van het zwaard. Moet je opletten wat hier gebeurt. Saul en Doeg. Doeg was de uitvoerder, Saul is de opdrachtgever. Zijn tekeer gegaan tegen die volstrekt weerloze en onschuldige mens. Nou, als we op dit duivelse gebeuren letten, dan kun je begrijpen met die mensen uit Bethlehem, de familie van David, doodsbang is voor Saul. Je moest even opletten. Het hele huis van Izzy vlucht nu uit Bethlehem weg. Laten we maar zeggen dat ongeveer 1000 jaar later de Heere Jezus met zijn ouders ook moet vluchten. Daar is hij nog maar net geboren. Hier moet hij vluchten. Vanwege de leugen van Doeg de Edomiet. En de Heere Jezus moet uit Bethlehem vluchten voor koning Herodes de Grote, de Edomiet. En Saul, dat was een man die leed aan paranoia. En Herodes de Grote, de Edomiet, leed aan paranoia. Paranoia, dat wil zeggen dat je zonder reden last hebt van achtervolgingsangst. En dan voelt zo'n persoon zich opgejaagd en hij vindt alles verdacht. En die mensen zijn overgevoelig voor kritiek en ze denken altijd dat er complotten tegen hun worden gesmeed. Nou, dat zie je bij Saul, dat zie je dus ook bij Herodes de Grote. En bij de Herodes de Grote ging dat ook zo ver dat hij zelfs zijn eigen kinderen doodde. Hij heeft 3 zoons gedood, waarvan eentje, de oudste Antipater, nog 5 dagen voor de dood van Herodes de Grote. Hij was in, laten we zeggen, de terminale fase van zijn ziekte. En dan nog je oudste zoon doden. Saul en Herodes de Grote, paranoïde persoonlijkheden. Wel nu, heel de familie van David gaat naar David toe. En dan valt ons op dat hier de broeders van David apart worden genoemd. En het ganse huis van Izzy. Broeders, een aparte plaats. Dat is niet voor niets. En we moeten weten dat die broeders van David op zijn zachtst gezegd niet bepaald David welgezind waren. Calvijn drukt het heel sterk uit. Die zegt dat David bij zijn broeders in verachting was gekomen. En in de grootste haat. En een indrukwekkend staaltje daarvan lezen we in 1 Samuel 17, die bekende geschiedenis. Wanneer David door zijn vader Izzy gezonden wordt naar zijn 3 oudste broers, die dienen in het leger van Saul. En de legers van de Filistijnen en van Saul staan tegenover elkaar, in afwachting van de strijd die nog komen moet. En u weet het, dan is daar die reus Goliath, die iedere morgen de slagorde van de God van Israël hoont. En de troepen van Saul zijn eigenlijk doodsbang voor die grote reus. Nou, David moet naar zijn broers toe van vader. Hij krijgt brood mee. En hij moet naar de welstand gaan vragen. En dan komt die David daar en dan hoort hij dat gebrul van die reus. En zijn hart krimpt erdoor in één. En dan zegt David: wat is dit? Dat deze onbesneden Filistijn de slagorde van de levende God hoont. En wat gebeurt er met die man die deze man neerslaat? En Eliab, zijn oudste broeder, hoort dat David dat tegen die soldaten die daaromheen staan zegt. En die wordt des duivels. Zijn toorn ontsteekt, staat er. En hij zegt tegen zijn broer: waarom zijt gij afgekomen? En onder wie hebt gij de weinige schapen in de woestijn gelaten? Moet je luisteren. Ik ken uw vermetelheid en de boosheid van uw hart wel. Gij zijt afgekomen opdat gij de strijd zaagt. Met andere woorden, wat heb jij hier nou te zoeken? Jij hoort in de woestijn thuis met die paar schaapjes van je. Maar dit is nou echt iets voor jou. Om met je brutale neus vooraan te willen staan. Als er gevochten wordt. Dat is wat ze zeggen tegen. Of zij, Eliab. Zo denken zijn broers over hun broertje. De jaloezie druipt er zomaar vanaf. Kennelijk, en dat wordt met zoveel woorden niet gezegd, maar het heeft kennelijk buitengewoon veel kwaad bloed gezet bij die jongens. U weet het, Samuel, die moet naar Izzy toe om een zoon van Izzy tot koning te zalven. Samuel weet niet wie. Dus die vraagt, heb je zoons? Nou ja, laat maar komen. En dat is heel begrijpelijk. Isie, die denkt, nou Eliab, de grote, sterke vent, de oudste. Dus die, wie komt eerst? En dan moet je daar als zoon komen. De profeet staat gereed om te zalven en die stuurt je door. Jij niet? Nou, dan Ainabab, dat was de tweede. Ook niet. Samma ook niet. En ga zomaar door. Geen van al. Gepasseerd. En ze zullen het ook wel gevoeld hebben. Natuurlijk net zulke mensen als u, jij en ik. Wat zijn we snel op onze teentjes getrapt, nietwaar? En zeker als we iets denken te krijgen en we krijgen het niet. En hier ging het om het koningschap, dus geen geringe zaak. Moet je voorstellen dat je bij jezelf denkt, joh, zal ik dat dan krijgen? En als Eliab dan merkt dat hij het niet krijgt, wat zal hij al in Nadab gedacht? Oh, dan ben ik het, dan zal ik het wel zijn. En dan blijkt hij het ook niet te zijn. En zo gaan ze allemaal voorbij. Ja, heb je er dan nog een? Ja, ik heb nog wel een jongen bij de schapen lopen. Die moet komen. En dan zijn die zeven broers de getuigen van. Dat uitgerekend hun jongste broertje gezalfd wordt. Nou, dat dat niet goed gevallen is, dat blijkt dus hier. Als die David komt en hij wordt daar op zo'n manier door zijn broer Eliab aangepakt. Wat een laatdunkendheid ook. Die weinige schapen in de woestijn. En dat ten overstaan van al die andere soldaten, niet waar? Wat heeft hij zijn broertje weggezet. Laag weggezet. En hoe pijnlijk moet dat voor David zijn. Ook een les voor ons gemeente, want hoe vaak zetten wij mensen niet op een bepaalde manier weg? Wat staan we toch schuld? Als je nou weet dat de liefde altijd bezig is om het goede voor onze naasten te bevorderen, dat is eigen aan de liefde. En als je dan daar je leven naast legt, oh, dan is het inderdaad schuld op schuld vermeerderen. God lief te hebben boven alles en je naast als jezelf. En nu vallen we allemaal door de mand. En nu komen we allemaal als verloren zondaren openbaar, wie we ook zijn. Want ook na ontvangen genade, gemeente, gebeuren deze dingen. Dus als het nu van u of jou doen en laten zou moeten afhangen, of wij zalig worden, dan is het inderdaad verloren. En wat is het dan een buitengewoon voorrecht dat wij u de Heer Jezus Christus mogen breken? Die zijn vader lief gehad heeft met een volmaakte liefde. Die één was in de liefde met de vader. Want de liefde die de zoon tentoonspreidde was de liefde des vaders. En dan de liefde die hij had voor zijn naast. Volmaakte liefde. Nooit liefde waarin ook maar een zweem was van het zoeken van zichzelf. En dat God nu zo'n zaligmaker heeft gegeven. Om zulke liefdeloze schepselen als u en ik zijn. Zalig te maken. Om ons in beginsel ook deel uit te laten maken van die liefde. Want wij spreken over de uitgestorte liefde Gods. En u weet het, als de Heere in ons leven komt, als er iets van die liefde van Christus gaat leven in je hart, dan word je inderdaad kritisch op jezelf. En dan gaat het ook pijn doen. Dat je zo liefdeloos geweest bent. En ook nog liefdeloos kunt zijn ten opzichte van je naast. Wat ligt er dan toch de begeerte in het hart om het beeld van Christus te vertonen. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. En als we nou iets, niets van die liefde hebben, gemeente, dan zien we in Doeg de Edomiet de representant van de leugenachtige mens. Die zichzelf bedoelt, hè, Doeg, die wierp zich natuurlijk op, want iedereen kreeg er belang van Saul. Er is niemand van jullie die zich bekommert om mij, hè, je bent wel bij mij, we moesten kijken. Als er dan iets gebeurt ten opzichte van mij door David, dan hoor ik van jullie niks. Ha, daar komt hij hoor. Maar ik, ja, ik heb David bij Achimelech gezien. En dan hoor je de valsheid zomaar in zijn stem. Weet je wat Psalm 52 zegt? Die heeft David gedicht met het oog op Doeg de Edomiet. Dan zegt David van Doeg: uw tong denkt enkel schaar, als een geslepen scheermes werkende bedrog. Gij hebt lief alle woorden van verslinding en een tong van bedrog. Want vergis u niet, of wij zijn eigendom van de waarheid zelf, dat is Christus. Die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald heeft. Of wij zijn het eigendom van de vader der leugen. Dat is natuurlijk een vreselijke werkelijkheid. En dan mag ik u preken vanmorgen dat er schuilplaats is bij deze Christus. Opdat wij lief zouden krijgen. Allereerst de Heer. Met heel ons hart. Met heel ons verstand. En met al onze kracht. En onze naaste. Als onszelf. Maar David moet dus van zijn broers ervaren. Dat ze niets van hem moesten hebben. En het was bij de Heer Jezus al niet anders, gemeente. Zijn broers geloofden niet in hem. Later gelukkig, ja gelukkig wel. Maar wat zal Jezus ook van zijn broers een minachting hebben ondervonden. Het ongeloof van je eigen broers te moeten zien. Daar loop je iedere dag tegenaan. En wat heeft David gedicht in Psalm 69. Dan kun je dus weten hoe de toestand geweest is. Mijn broeders ben ik vreemd. Het is een messiaanse psalm geworden. Mijn broeders ben ik vreemd door elk onteerd en onbekende zuster, de zonen, mijner moeder. Maar wat is nou het antwoord van David op die valse aantijgingen van zijn broer? Wat heb ik nu gedaan? Is er geen oorzaak, met andere woorden, wat heb ik nou voor verkeerds gedaan, Eliab? Is er geen enkele reden om zo tegen mij te spreken? En dan keert David zich weer in de richting van die andere soldaten waar hij zojuist mee gesproken heeft. En u weet het, dan biedt hij zich aan voor de strijd en hij zal die strijd ook winnen. Maar nu staat deze Eliab hier, die David dus zo doelbewust heeft vernederd ten overstaan van al die mensen. Deze David, die staat hier voor de spelonk van Adullam. Om een schuilplaats te zoeken bij dat jongste broertje. Nou, wat zal er nu gaan gebeuren? Daar ben ik wel benieuwd naar, eigenlijk u niet. En er staan er niet zomaar één of twee voor die schuilplaats. Nee, die hele familie. Dat is nou ook niet bepaald bevorderlijk om een geheime schuilplaats erop na te houden. Als daar misschien wel 100 mensen voor de deur hebben gestaan. David, wat doe je nu met die Eliab die je zo afgeblaft heeft? Maar wat mag David dan toch op de Heer Jezus lijken? Ze zijn allemaal welkom, gemeente. En daarin is hij een type van Christus. Die heeft gezegd, wie ook maar tot mij komt. Wat dat betekent, dat woord, wie tot mij komt. Wie ook maar. Die zal ik geenszins uitwerpen. En geen verwijten, ook geen herinnering aan wat er gepasseerd is. Nee, kom binnen. Ben blij dat je er bent. En zo is het hier ook bij de Heer Jezus vanmorgen. wie er ook komt vanmorgen. U, jij, je bent welkom bij hem. Hoe zwaar, hoe menigmaal wij ook zijn wetten schonden. Hij straft ons, maar naar onze zonden niet. Die mildelijk geeft en niet verwijt. Misschien hebben we wel gedacht, hoe hebben die broers toch zo tegen David kunnen zijn? Hoe staan wij tegenover de meerdere David, zou ik dan willen vragen. De Heer Jezus, wat is onze houding tegenover hem? Dat is beschreven, gemeente, in de Bijbel. Hij was veracht. En wij hebben hem niet geacht. Hij was de onwaardigste, dat wil zeggen de minderwaardigste onder de mensen. Een man van smart en verzocht in krankheid. En dan staat er, als wij hem aanzagen, was er geen gedaante nog heerlijkheid dat hem begeerd zouden hebben. Een ieder was als verbergend het aangezicht voor hem. In de tijd van Jezus, weet u wat ze zeiden? Als er wel eens mensen waren die goed spraken van de Heer Jezus. Kan uit Nazareth iets goeds voorkomen? Geen sprake van. Galilea der Heiden, hoe kom je erbij? En wie is hij nou voor ons gemeend? De Heer Jezus. Ik sprak pas na een kerkdienst een jonge jongen, aardige knul. En we hadden een gesprek samen. En toen zei ik, maar wat heeft de preek jou nou gedaan? Ik heb geprobeerd om de Heer Jezus Christus uit te schilderen. Als een dierbare persoonlijkheid. Hè? Want dat zegt de schrift ook. U dan die gelooft, is hij dierbaar. Hij zegt, zal ik het eerlijk zeggen, dominee? Ik wil u geen pijn doen, maar ik zal het u eerlijk zeggen, helemaal niets. Helemaal niets. En op zo'n moment, dan doet dat pijn, dat begrijp je wel. En tegelijkertijd denk ik, Heere, wat een genade dat ik, als ik op u mag zien, mag zeggen dat alles wat aan u gans begeerlijk is. Want dat vermag nu genade alleen, gemeente. Maar het is de bedoeling dat die genade in uw hart verheerlijkt wordt. En dan is het ook mijn roeping als dienaar van Christus om Christus u voor ogen te schilderen. We kunnen alleen maar goed van hem spreken. En we kunnen niet anders doen dan achter u aandringen om toch die schuilplaats bij hem te zoeken. Heb je wel eens goed van de Heer Jezus gesproken? Dat is een belangrijke toetssteen voor je geestelijk leven. Je hebt natuurlijk heel veel mensen die allerlei godsdienstige beschouwingen houden. Maar je hoort ze nooit iets over de Heer Jezus zeggen. Terwijl het toch zo is, als je hart vol van hem is, dan loop je mond ervan over. Dan loop je mond van hem over. Dan vloeit mijn mond steeds over tot uw eer. Gelijk een bron zich uitstort op de veld. En de Heer Jezus vraagt er ook om aan zijn discipelen, niet waar? Iedereen had een mening over Jezus destijds. Maar dan vraagt hij gewoon op de man af aan zijn discipelen, maar jullie nou? Wie zeggen jullie nou dat ik ben? Nou, wat zeggen ze dan? En Petrus is de woordvoerder. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Kijk. En daar is ook tegelijkertijd alles mee gezegd.
En dan zegt Jezus zo prachtig, vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. Zo zie je dat zowel de geest van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest in één vloeien. Als het gaat over de getuigenis van Jezus Christus, Gods Zoon. En dan in de harten van zondaar, die dat ook uit mogen spreken. De Vader zelf die dat openbaart aan de zondaars hart. Nou, zo nu te mogen belijden. Want belijden, dat is, dat weet u, hetzelfde zeggen. Homologijn. Hetzelfde zeggen als dat wat God zegt. Nou, als God zegt, dit is mijn geliefde Zoon in welk ik mijn welbehagen heb. Dan zal ieder kind des Heren hem als de Zoon belijden. In wie God zijn welbehagen heeft en wij in hem. Leg je hart er maar naast. U al mijn liefde waardig schatten, wijl gij mijn rechterhand wou vatten. Nou, de schuilplaats weet u nu. Dat is Christus zelf. Hij heeft de nodiging doen uitgaan. Niemand wordt uitgezonderd dan die zichzelf daarvan uitzondert. We hebben u als zondaren getekend. U, jou en mezelf. Er is niks van ons overeind blijven staan vanmorgen. We zijn zelfs getypeerd als kinderen van een leugenaar. En u staat de waarheid zelf voor u. En hij zegt, komt allen tot mij, die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Hij is een rots om in te wonen. Gij zijt mij, Heer, een schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Gij omringt me, daar gij mij ruimte stelt met blij gezang, dat mijn verlossing meldt. Er komen nog meer mensen, niet alleen de familie, maar bij elkaar nu komen er nog eens 400 man. Die zullen allemaal in groepjes gekomen zijn. Waarschijnlijk niet allemaal tegelijk. Dat zou veel te gevaarlijk ook geweest zijn. Maar er zijn er die dus bang zijn voor koning Saul. Ja, geen wonder. Als Saul maar dacht dat je niet voor hem was, dan kon je erop rekenen dat je laatste uur geslagen had. En dan komen daar alle man die benauwd was en alle man die een schuldeiser had en alle man wiens ziel bitterlijk bedroefd was. Later blijkt zelfs dat die groep uitgroeit tot 600 man. Wat een schrikbewind moet dat geweest zijn als je met zoveel de vlucht moet nemen voor zo'n koning. Allemaal mensen, dus laat het duidelijk zijn, die voor Saul iets te vrezen hadden. Mensen die benauwd waren, dat wil zeggen, ze voelden zich bedreigd, ze moesten ergens heen. En dan ook mensen die een schuldeiser hadden en ook op de vlucht waren. Kennelijk hield hun boven het hoofd dat ze tot slaaf gemaakt zouden worden, want bij Saul kon je alles verwachten. En dat was uitdrukkelijk tegen de wet van de Heeren, maar dat kon hem wat schelen. En dan ook nog bitterlijk bedroefd, mensen die zich onrechtvaardig bejegend wisten door Saul. Want hij stond nergens voor. En kijk eens allemaal naar David toe. En ze krijgen allemaal een schuilplaats. En welke moeite en zorg er ook zijn in u of jouw leven, gemeente. Dit beeld mogen we vanmorgen u voor ogen schilderen. Dat daar een schuilplaats is bij de Allerhoogste in Christus Jezus. En die deur staat open. Ook voor mij, ja inderdaad, ook voor mij. En dan moest ik kijken wat David ook nog weet, want dat is natuurlijk, dat zijn natuurlijk mensen geweest, ja, die je wel moest vormen. Nou, dat heeft David gedaan, hij heeft er een ordentelijk leger van gemaakt. Die bekwaamheid heeft David ook, nou dat is de bekwaamheid uit Christus gemeente. Want hij maakt van al die mensen die tot hem komen, een ordentelijk leger. Die in de kracht van de Allerhoogste mogen strijden. Denk aan het lied van het leger des Heils. Voorwaarts. Christenstrijders. Wie maakt gebruik van de schuilplaats Christus? Ik moet u waarschuwen, gemeente. Het is geen vrijblijvende prediking. U moet niet denken, nou ja, het zal allemaal wel. Maar alleen de Heere Jezus is een schuilplaats tegen de vloed en een verberging tegen de wind. Want wij moeten u preken dat de Heere Jezus terugkomt ten oordeel. Maar de vele tekenen die er zijn, ook in het wereldgebeuren, wijzen daarop. We hebben daar acht op te geven. De wereld raakt steeds verder in onbalans. Dingen die jaren als wetmatig gegolden hebben, die zien we nu verdwijnen. Nooit vertoont dat Rusland zucht onder een smog wegens branden die niet meer te blussen blijken. We weten dat er pas 800 miljoen liter olie in de zee is gestroomd. Als je de beelden ziet uit Pakistan. Wij hebben hier een watersnood gehad. Nou, u weet het, dat is ook verschrikkelijk geweest. Dat vergeten we nooit meer. Maar wat daar in de hand is, is niet te vergelijken met wat hier gebeurd is. En dan, er is totaal geen zorg voor die mensen voorhanden. Dus er zullen er nog veel meer gaan sterven, niet vanwege verdrinking, maar allemaal vanwege de besmettelijke ziektes die uitbreken. Kleine kindjes die in dat vieze water spelen, waar al die lijken van dieren en mensen in drijven. Ach, het is verschrikkelijk. En waar moet je beginnen? En je ziet dat het alles heen wijst naar de komst van de Heer Jezus Christus. Ik was van de week met mijn kleinkinderen in de speeltuin en zaten er drie op een wip. Toen zegt mijn jongste kleinkind van vier, de Heer Jezus komt. Zomaar een gesprek tussen die drie kindjes. De Heer Jezus komt, ja, zegt mijn andere kleindochter. Nu nog niet, later pas. Ja, maar hij komt hoor. En dat klonk voor hem als een verlossing. Ik denk, ja, dat is het kinderlijke vertrouwen. Want daar komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. En als je ziet wat er allemaal gaande is, kijk, wij hebben het nog buitengewoon goed. Maar als je ziet wat er allemaal gaande is, dan zeg je, wat is het toch tijd dat er een nieuwe aarde komt en een nieuwe hemel waarop gerechtigheid wonen zal. Waar de gerechtigheid zelfs de bodem van de zee zal bedekken. En dan is het zaak dat wij hier en nu onderdaan van dat koninkrijk zullen zijn. Door het geloof in de Heere Jezus Christus, die met hun zonden en ellende tot hem zich ter genezing wenden. En zo niet, dan zullen wij met Saul en Dolweg en al die vijanden van Christus omkomen. En dan tenslotte, gemeente, dat is ook nog een heel aansprekend gebeuren. Want daar staan ook die oudjes, de ouders van David, al heel oude mensen, Izzy en zijn vrouw. Bij die grot. Om bij hun jongste zoon een schuilplaats te vinden. En dan denkt David, nee, dit kan niet. Mijn lieve ouders hoeven niet als mollen onder de grond te gaan leven. Op de oude dag. En bovendien, iedere dag die dreiging. Want we zitten hier in die spelonk. Stel je voor dat straks Saul voor de deur staat. En dan die oude mensen voortdurend te moeten leven onder de dreiging. Dat al de kinderen en kleinkinderen om zullen komen. Nee, ze moeten weg. En dan gaat hij weg naar Moab. Om daar aan de koning van Moab te vragen of zijn ouders daar mogen verblijven. Totdat ik straks weer weg moet gaan, zegt hij dan. Ontroerend. Laat toch mijn vader en mijn moeder bij u uitgaan. Laat ze in alle vrijheid kunnen bewegen bij u en uw koninkrijk. Die mensen niet aan allerlei gevaren blootgesteld zullen worden. Maar dan vraag je af, David, hoe kom je er nou toch bij om dat aan de koning van Moab te gaan vragen? Nou, dat is eigenlijk heel bijzonder. U weet het toch, dat Rut de Moabitische samen met Naomi uit Moab is gekomen, waar naartoe? Naar Bethlehem. En dat ze een schuilplaats heeft gevonden onder de vleugelen van Boas. En wie is er uit de relatie Boas? Rut geboren, Obed. En wie was Obed? De vader van Isi. Nou, de vader van David, die wordt nu door David naar Moab gebracht. Zocht Rut een schuilplaats onder de vleugelen van Boas in Bethlehem. Nu trekt vader en moeder van David, Isi en zijn vrouw, naar Moab. Om als kleinkind van Rut, want dat was Isi, om als kleinkind van Rut een schuilplaats te vinden onder de vleugelen van de Moabitische koning. En prachtig om dan te lezen dat David zegt tegen de koning van Moab: totdat ik weet wat God mij doen zal. Wat een geloofsvertrouwen is dat geweest. Gevlucht uit Filistijnenland naar de spelonk van Adullam, en nu met zijn oudjes daar te staan bij de koning van Moab. En hij bewilligt erin. Ze mogen daar blijven en David blijft er ook. Totdat hij van de Heere zal horen dat hij er weg moet. En dat gebeurt. Want dan lezen we in onze tekstwoorden dat de profeet Gad naar David komt. En die zegt: blijf in de vesting niet. Ga heen. En ga in het land van Juda. En dan die geloofsgehoorzaamheid. Direct toen ging David heen. En dan gaat hij niet meer terug naar de spelonk van Adullam. Nee, dan wordt hij gevonden in het woud van Gered. Hij gaat naar het land van Juda. Dat betekent dat hij, als het ware, in het hol van de leeuw kruipt. Maar hij stelt zich niet moedwillig onder gevaar. Nee, hij gaat in gehoorzaamheid aan zijn God. En dan begrijpt hij wel dat hij niet in de spelonk van Adullam kan verblijven. Maar dan gaat hij naar een andere beschermplaats. Het woud van Gered. Daar vlak in de buurt. Kennelijk heeft hij daar genoegzaam bescherming gevonden om niet ontdekt te worden. En was dat voor hem een veilige schuilplaats. Nu geen grotten meer, maar bovengronds in de beschermende bossen van Gered. Gemeente, tenslotte. Ik bied u geen schuilplaats aan onder de grond. Ik bied u geen schuilplaats aan in een dicht eng bos. Ik mag u de schuilplaats aanbieden van vlees en bloed in de Heer Jezus Christus, uit wiens zijde de liefde tot zondaren gevloeid is, met zoveel kracht en heerlijkheid dat de kracht van zijn verzoenend lijden en sterven 2000 jaar later nog niets, maar dan ook niets aan kracht en actualiteit heeft ingeboet. Dan mogen we in deze zijn kracht, in die schuilplaats, een plekje vinden. O, en nou zou ik het zo rijk vinden, al zou je het misschien maar als een bevend vogeltje doen, maar om nu te zeggen: Heere, bij u schuil ik. Amen. Zingen wij Psalm 32, het vierde vers. Laat ons danken en bidden. Heere Jezus, wat bent u nabij gekomen? We zagen u voor ons als de schuilplaats van de Allerhoogste, opdat wij gebruik zouden maken van u. Want wie gezeten is in de schuilplaats des Allerhoogste, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. O, dat niemand van ons zal achterblijven, Heer. Wat wilt gij dat ik u doen zal, zo treedt u ons tegemoet, omdat we gebruik zouden maken van uw dienst. Want de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En uw dienende liefde ging zo ver dat uw eigen bloed gaf, uw eigen leven, uw ziel, tot een volkomen verzoening voor al onze zonden. Tot wie zullen we dan anders heen gaan? Bij u, mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. En mogen wij ook getuigenis geven van de hoop die in ons is. Want waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Dat mogen we ook bidden voor de waarmedewerkers, jonge mens. Maar geef, aangegord door de liefde. Het geloof is immers door de liefde werkzaam. En alleen ziende op de Heer Jezus Christus mag daar dat heerlijke getuigenis klinken. Genade voor de grootste der zondaren. En dat geeft ook de vrijmoedigheid. U bent het ook waard om aangewezen en aangeprezen te worden. En laten we maar niet menen dat dat in eigen kracht kan, o nee, dan sidderen we. Maar nu gedreven door de kracht die de Heere Jezus zelf verleent, heeft het tegen zijn discipelen gezegd die zo nabij met hem leefden: zonder mij kun jij niets doen. En leer ons dat op de leerschool van uw genade, omdat uw naam verheerlijkt wordt. Wij mogen uw naam dank zeggen, Heere, voor de geboorte van een zoon en broertje bij de familie Soeters. O, geef dat dit kind een Godgeheiligd zaad mag zijn, dat eenmaal het gezegend aardrijk zal beërven. We werden allen opgeroepen om van u gebruik te maken, en geef dat de ouders dit kindje ook in het opgroeien hiervan meer en meer mogen onderwijzen. Geef ook zelf de genade van de Heilige Geest om deze les te leren, dat ook hun mag gelden. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. We bidden u voor deze gemeente, voor de herder en leraar die wat rust mag nemen op dit ogenblik met zijn gezin, wil ze weer veilig en uitgerust terugbrengen, en dat hun arbeid rijkelijk gezegend mag worden. Ook dat van de pastoraal medewerker die hier mag arbeiden. Heere, mag ook hij de bazuin van het evangelie aan de mond zetten. In de huizen en op alle plaatsen waar hij uw woord mag brengen. We bidden u voor de nood van de wereld. Het is te veel om op te noemen. We hebben er in de preek iets van gezegd. En we denken al die mensen die slachtoffer geworden zijn van welke rampen dan ook in deze wereld. O Heere, geef dat er hulp op gang mag komen, dat er adequaat hulp verleend mag worden, dat mensen werkelijk, die mensen werkelijk zullen krijgen wat ze nodig hebben. O, dat blijkt vaak het grootste probleem te zijn. De hulpgoederen zijn er wel en dan toch komt het niet op de goede plaats. O Heere, u regeert en bestuurt alle dingen. Laten we ons ook in deze afhankelijk weten van u. En dat ieder zich ook verantwoordelijk mag weten voor uw aangezicht, Coram Deo. En al deze rampen, betekenen ook de signalen dat u komt. En laat dat voor ons geen dag van verschrikking zijn, maar een dag van onuitsprekelijke vreugde. Dat we er ook klaar voor zullen zijn. De olie in de lampen en in de vaten. Gedenk alle werk van zending en evangelisatie, dichtbij en veraf. Dank voor wat u gaf. Er zijn vele mensen aangesproken vanmorgen, juist ook die het moeilijk hebben in het leven. En er zijn wat de moeite en verdrietelijkheden. Maar om nu gebruik te maken van hem die het gezegd heeft, wentel al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Wij bidden het u in de vergeving van onze zonden om Christus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 56, vers 6. Er staat vers 4 op het bord. Moet vers 6 zijn. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood.
Gemeente, u mag heen gaan in vrede onder de zegen van de Heere. De genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zijn blijven met u allen. Amen.